90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om het interview aan te kondigen dat ik heb gehad. Als ik dit opneem is het dinsdagochtend 1 december. Sinterklaas hangt al helemaal in de lucht. En mijn gast is, toevallig of niet, meester in het maken van cadeautjes. Ze heeft een eigen winkel in Arnhem waar ze haar zelf uitgegeven boeken verkoopt. En nog veel meer, maar vooral die boeken. En ze heeft een eigen eenmans uitgeverij, zoals ze hem zelf noemt, Loopvist. Waarmee ze onder andere de fantastische serie Kakkerlakjes uitgeeft. Dat zijn kleine, heel mooi uitgegeven, geweldig geïllustreerde en geschreven boekjes die je op kan sturen. En daarnaast geeft ze ook nog kookboeken uit, onder andere. Ik ga het daarover hebben, over het leven als eenmans uitgever kleine winkelier in Arnhem. Luister naar mijn interview met Marije Sietsma. Waar zijn we, Marije?
We zijn in mijn... Ja, ik weet nooit hoe ik het moet noemen. Het was ooit workshopkamer van mijn kantoor. Maar we hebben al heel snel is het overgenomen. Dus het is nu inpakhok en lunchhok. En
we kwamen hier binnen door je winkeltje, hè?
Ja, mijn winkeltje. Ik heb in het modekwartier in Arnhem een klein winkeltje. En daar verkoop ik mijn eigen boeken en allerlei dingen die ik verder nog leuk vind. Chocola, gewoon een beetje cadeauwinkels, winkelspullen.
Hou je daarvan? Hou je van die spullen?
Ja, voor een persoon die niet per se materialistisch wil zijn, hou ik wel best wel van al die spullen. Maar ik vind het vooral heel leuk om me door al die mooie dingen te omgeven. Dat vind ik denk ik vooral heel fijn. Want ik vind het ook echt niet erg als ze weer weggaan.
Waarom is het prettig om je door mooie dingen te laten omgeven?
Nou, de rest is al heel lelijk. Dus dat maakt het al... Ja, weet ik, vind het zo wonderlijk. Wat mensen kunnen maken? Dus als ik dan een prentenboek bekijk, dan denk ik... Wow, dat uit iemands hoofd is gekomen. Uh-huh. En ik heb hier ook kleine notitieboekjes. Die zijn gemaakt van restjes papier, van zeefdrukken.
Ja.
En ik ken haar ook. En dan weet ik gewoon... Ik zie dat bijna gebeuren in haar hoofd. Van, oh, ik heb wat restjes van mijn zeefdrukmateriaal. En dan gaan we daar boekjes van maken. Ja. En dan gebeurt dit ervan. En... Het ziet er heel mooi uit. Het ziet er niet uit als afval. Dus ik vind het ook heel leuk, dat hele idee van wat er zich in dat hoofd afspeelt.
Ja.
Ook omdat ik het wel herken. Omdat ik zelf ook 100.000 ideeën heb en steeds wil uitvoeren.
Gaat dat maar door bij je, je hoofd.
Ja. Ja.
En je ziet ook aan alles in deze ruimte waar we nu zitten, maar ook in je winkeltje, dat je heel erg houdt van het esthetische. En dat zit hem heel erg in beetje het... Ja, Hoe zouden we deze esthetiek beschrijven?
Ik was eigenlijk heel erg aan het wachten tot jij...
Ja, ik zit heel erg aan stempelen en zeefdrukken te denken op een of andere manier. Ik weet niet, dat dekt de lading totaal niet, maar dat is een beetje dat gevoel wat erin zit.
Ik denk dat je het tactiele moet erin zitten. Dus inderdaad wat jij zegt, ik vind het heel fijn als je het idee hebt dat je kunt uitvinden hoe het is gemaakt.
Ja.
Dus, nou, Rietveld zou je dan wel kunnen zeggen, maar dat is het dan weer eigenlijk net niet. Het is eigenlijk wel veel meer warmere kleuren.
Ja.
Maar ik ben helemaal geen fan van roze bijvoorbeeld. Maar de vloer in mijn winkel is echt knal roze.
Waarom?
Gewoon omdat ik het dan weer een heel fijn contrast vind. Juist met al die meer aardetinten of zo. Dus en het is ook gewoon een bij elkaar geraapt zooitje. Er is bijna niks van de producten in mijn winkel. Is het allemaal wel nieuw. Maar wat hier staat... Ja, oké, ik heb inmiddels echt halve... IKEA-opslag dingen ze.
Ja.
Het is één groot... Maar alles wat er verder staat is tweedehands en oud en hergebruikt. En...
Hey, en Marije, wanneer wist je dat je zelf dingen wilde gaan maken? En dus niet zozeer produceren als uitvoerend kunstenaar, maar ook gewoon dingen van anderen, nou ja, zoals wat een uitgever doet.
Ja, vind ik lastig, omdat het zo'n heel langzaam proces is geweest. Ik ben altijd journalist. Ik ben opgeleid tot journalist. Ik heb altijd geschreven over heel veel over cultuur ook wel. Dus dat
waar schreef je voor?
Taptoe, dat tijdschrift van vroeger. Kidsweek, Seven Days heb ik veel voor geschreven. Ik heb ook aan lesmethode geschreven. Playboy heb ik ooit voor geschreven.
Tuurlijk, dus het is, wie niet?
Ja, ja. Hele logische
de Playboy
combinatie.
Playboy en de Taptoe, dat zijn gewoon de usual suspects.
Ja, zo begin je altijd,
ja,
toch?
Ja, precies.
En, maar nu ook nog wel eens voor dingen als buitenleven of zo, weet je. En maar ook wat commerciëlere klussen.
Ja, maar wanneer dacht je, ik wil niet alleen maar dingetjes schrijven, maar ik wil ook boeken gaan uitgeven bijvoorbeeld?
Dat heb ik eigenlijk nooit zo bewust gedacht. Ik heb ooit een idee, in 2010 was dat denk ik, had ik een idee samen met Karin Sitalsing van... ook een journalist, waren we op Twitter een beetje heen en weer aan het klooien. En toen kwamen we op het idee om een kruidnotenkookboek te gaan maken. En dat was leuk, hebben we echt helemaal uitgewerkt. Zijn we naar een uitgever gestapt. En die zei, haal er ook maar paaseitjes bij en kerstkransjes. En toen dacht ik, ja, maar nee, dit is het niet. Want dan haal je, dit is heel leuk als één item. En dat moet je niet nog van alles bijhalen. En toen zat ik daar.
Dus jij had toen een heel overtuigd idee van, ik wil een kruidnotenboek maken.
Ja.
Daar hadden jullie blijkbaar, daar kregen jullie schrik in.
Hadden we enorm plezier in. Het was niet dat we dachten dat de wereld
per se
nodig
was. En dat mocht niet verpest worden door het feit dat er ook paaseitjes of andere dingen in...
Ja, dat moest wel een beetje logisch blijven. Ja. Zo, niet alleen maar restverwerking, maar het ging er ook om dat iedereen zo moeilijk doet over die kruidnoten. Iedereen is altijd zo van, de wereld lijkt wel ten einde als die kruidnoot voor het eerst in de supermarkt ligt. En dat
is iedereen
zo...
elk jaar ook weer boos over.
Ja,
dat is om te vroeg in de supermarkt liggen.
Maak je dan ergens anders druk over. En we wilden het een beetje iets maken waarvan je dan kunt zeggen van, nou ja, we halen het binnen als een nieuwe Beaujolais of de nieuwe haring. Weet je? Vanaf nu is die kruidnoot is gewoon super fijn. Joepie, hij is er weer. Seizoensproduct. Misschien is het seizoen lekker vroeg begonnen, maar je hebt de vroege kruidnoot, daarmee maak je gehaktballetjes of zo. En de met Sinterklaas eet je hem puur. En daarna de restjes, die doe je dan weer in een pudding.
Alles wat je met een kruidnoot kan doen. Ja.
En toen dacht ik, echt
en met liefde
plekken,
voor de kruidnoot.
Toen wel.
Ja.
Ja, inmiddels heb ik er zoveel gehad. Dat ik wilde dus eigenlijk eerst kruidnootkoekjes maken of zo. Maar dat...
Je hebt pindakaaskoekjes gemaakt, die zit ik nu te eten.
Ja,
heel lekker.
We later nog een keer een pindakaasboek hebben gemaakt.
Ja.
Maar kruidnoten, dat hoef ik eigenlijk niet meer zo. Dat is echt, dat heb ik zo veel gegeten toen. Maar terwijl ik dus bij die uitgeverij zat, toen zei ik eigenlijk meteen, want ik heb wel de neiging om soms wat harder iets te zeggen voordat ik erover heb nagedacht. Dus dat ik toen heb gezegd van, nou, dan doen we het wel zelf. En als het dan niet lukt...
Is dat een eigenschap van jou? Dat je gewoon nogal...
Ik ben wel doerig.
Ja, en soms denk je gewoon, oké, dan ga ik het doen zonder dat je eigenlijk over alle consequenties hebt nagedacht.
Ja, die zijn wel de revue gepasseerd, maar...
Maar heb je iets roekeloos in je?
Ja, ik denk het wel. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Is dat een prettige eigenschap of is dat een lastige eigenschap?
Nou, ik denk dat mijn vriend het niet altijd leuk vindt.
Ja, wanneer kom je ermee op de koffie met je roekeloosheid?
Hoe bedoel je dat?
Nou, wanneer heb je er last? Wanneer brengt het je de problemen?
Nee, ik heb er nooit echt hele grote problemen mee gehad, denk ik. Maar het is meer dat ik zie wel beren op de weg. Maar ik denk ook altijd wel dat ik die beren kan omzeilen of tussen hun pootjes door kan kruipen. Of misschien willen die beren wel knuffelen.
Ja.
Weet ik veel. Ik hou er heel erg van om te roeien met de riemen die ik heb. En juist in die beperkingen te kijken
hoe
wat
ver
kan,
je kan komen. Ja, precies.
Dus ik word er ook, als mij iets heel vervelends overkomt. En dat is vaak genoeg gebeurd. Weet je, ik heb scheiding achter van alles. En dan word ik even heel verdrietig. 10 minuten. En daarna word ik enorm. Krijg ik een enorme drive om het aan te pakken. En ik zal ze allemaal eens laten zien dat.
Ja, ja.
Dus
het dan is komt er een soort vechtlust in jou
enorm
naar boven.
Ja, dus als. Dat is ook eigenlijk waar de naam Loopvis van de uitgeverij toen vandaan is gekomen. Iedereen zei ook van ja, moet je dat nou wel doen? En is dat wel verstandig?
Ja, uitgeverij heet Loopvis.
Oh, ja, uitgeverij heet Loopvis. En toen zeiden mensen van, nou, nu een uitgeverij, boeken, iedereen stopt met lezen. En ik wist niet eens dat ik echt een uitgeverij wilde beginnen. Ik wilde gewoon dat boek maken, weet ik veel.
Het kruidnotenboek.
Ja. Ja, en daarna zou ik wel weer zien. Maar toen heb ik ook bedacht, loopvis, dat lijkt alsof het niet kan. Maar je hebt ook de Mexicaanse wandelvis, de axolotl. Dat is ook een vis met pootjes.
En
die bestaat wel.
En het is hoe de evolutie begonnen is, toch?
Ja, maar bij die axolotl is het ook wel een beetje opgehouden. Maar ik vind dat ook wel weer mooi, want die kijkt dus alles een beetje puberaal de wereld in met een frisse blik. En er zit een hele rare grijns op zijn hoofd van die axolotl. En nou, zo kijk ik ook wel graag naar de wereld. Ik weet wel dat niet alles even rooskleurig is, maar je kunt er ook voor kiezen.
En in wat voor fase van je leven was je toen je bij die uitgeverij zat om je kruidnotenboek te verkopen?
Eigenlijk wel een vrij relaxte fase. Dat toen verdiende ik gewoon nog een beetje geld, omdat ik nog schreef. Gewoon nog als journalist bij tijdschriften en bij schoolboeken maken af en toe. Dus dat liep eigenlijk allemaal wel heel... Dus het was een hele veilige plek. Ik had niet dat ik gewoon echt veel
verdiende. Je was op dat moment niet super soort strijdvaardig of...
Nee.
Dat je net uit een crisis kwam en dacht, ik zal iedereen eens even laten zien wat
waartoe het was misschien wel mijn meest stabielere. Ik had toen net mijn vriend leren kennen. Ik denk dat ik daar nu toen 1,5 jaar mee was of zo.
Ja.
2 jaar misschien al wel. Ik was hartstikke lekker gesetteld. Niet samenwonend, maar wel gesetteld in Groningen. Was een hartstikke fijne stad. En vrienden.
Ja.
Beetje vaste werk. Kroeg, beetje werk.
Ja.
Dus dan is er ook ruimte om zo'n raar experiment op te pakken.
Ja, maar het is bij jou dus juist ook dat je in tijden van crisis heel actief wordt.
Maar ik denk dat ik sindsdien, want toen ben ik dus wat meer gaan uitgeven. En dat blijkt echt rampzalig financieel. Dus sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar aan het crisis.
Hoe ging dat met dat kruidnotenboek?
Ja, het was sowieso superleuk om te maken. Het was echt een feest, omdat we ook vonden, het moet niet alleen maar kruidnotenrecepten hebben, maar het moet ook gewoon er heel leuk uitzien. Ik hou er niet van als een boek één laagje heeft. Dus het moest er visueel ook echt overdonderend uitzien.
Heb je er nog eentje liggen hier?
Ja. Ik moet het net nog pakken. Omdat ik even niet meer wist in welk jaar het was. Maar dit was 2011.
Ja.
Maar we hebben het dus helemaal in 50-stijl gedaan. En dat was nog voordat iedereen dat deed. En we hebben eerst gekeken of we modellen konden regelen via. Maar dat was er niet. Dus dat hebben we allemaal zelf. Dus we staan ook... De vormgever staat erin. Ik sta erin. De fotograaf staat er. Iedereen staat er gewoon.
Helemaal, mijn kinderen helemaal gedrest in 50-stijl.
Ja, ja. En een hele toffe hairdresser, Dirk, die onze haren deed. Dat was ook echt fantastisch. Dus... En dan durfde ik het ook wel, want ik vond het doodeng. Ik hou helemaal niet van op de foto staan. Maar dit
Dick
was echt...
Dick Zoek, mijn favoriete kok.
Ja,
staat er ook in.
Ja, daar hebben we nog wat mensen hebben recepten gevraagd. En toen zijn we gewoon maar gaan foto's maken. En later, toen lag het in de winkel, maar mondjesmaat natuurlijk. Want eenmans uitgeverij, dus dat schoot allemaal niet zo op.
Is dat moeilijk dan om dat aan de man... Maar wat een werk om dit te maken überhaupt. Want je had het dus nog nooit gedaan, een boek maken.
Nee, maar wel heel veel in tijdschriften, voor tijdschriften gewerkt. Dus je weet wel een beetje... wat er dan bij komt kijken. Dat je echt een goede redacteur moet hebben. En dat je echt goede fotograaf moet hebben.
Ja.
En ik heb ook lang in de boekhandel gewerkt. Dus het is niet dat ik totaal bleu dacht. En ik had ook wel eens eerder gekookt.
Ja.
Dat zit ook in mijn familie. Dat doen we allemaal. Dus
het
waren allemaal dingen die gewoon mooi samenkwamen. En toen hoorde ik van iemand, ik weet echt niet meer van wie, dat je iets kon insturen voor de Gourmand Cookbook Awards. En dat was toen nog niet zo'n hele grote, niet zo heel bekende prijs, maar wel wereldwijd.
Ja.
En hebben we gedaan. En toen wonnen we het best geïllustreerde kookboek ter wereld.
Ik zie het, want er staat ook een sticker op de voorkant.
Ja, hysterisch gouden preek.
Ja, geweldig.
Inderdaad. En dat hielp. Maar dat was wel in maart. En dat was jammer. Want toen verkochten we deze aan heel, heel, heel veel winkels het kruidnotenkookboek in maart. En dat was echt pre-kruidnotenseizoen.
Dus, niemand zit in maart op iets met kruidnoten.
Nee, en die kruidnoten die dan nog achter in dat keukenkastje lagen, die zijn op zich ook al wel een beetje, nou niet over de datum, maar eigenlijk die liggen dan gewoon niet meer. Dus toen moest ik iedereen adviseren, doe het maar met speculaasjes. Maar toch was het ook wel zo, dat is normaal in het boekenvak, dat als een winkel dat vrij ruim heeft ingekocht en het verkoopt niet, dan komen ze gewoon weer retour. En dan moet je dat allemaal weer terugbetalen. Dus sindsdien was het mijn boekenstandaard. Zo heel klassiek, weet je, dat je het in de kelder heb je
maar
nog
een doosje. Maar het was dus zo, het boek was in eerste instantie eigenlijk een, nou niet een mislukking, maar een matig succes. Ik bedoel, het was niet...
Een gewoon succes,
een gewoon
want
succes.
Ik had het wel verkocht aan een...
Toen kreeg het die prijs, wat natuurlijk al heel erg leuk is als waardering.
Mm-hmm.
Toen werd het vervolgens heel veel ingekocht.
Ja.
Toen bleek het alsnog eigenlijk dat niet waar te kunnen maken, omdat niemand op dat moment op kruidnoten zat te wachten.
Maar toen heb ik het gewoon
heel veel verkocht. En toen moest het terug?
Ik denk dat elke kruidnotenfabrikant in Nederland die personeel heeft, inmiddels zijn personeel dit boek heeft gegeven.
Oké, okay, dat is goed. Maar toen heb je ze allemaal terug moeten nemen van die boekwinkels.
Ja. Ja.
Wat een hard gelach, hè?
Ja.
Ja.
Maar ja, zo leer je wel.
Maar wat voor gevoel is het om zelf een boek geproduceerd te hebben?
Minder spannend. Ik vind het nog steeds heel fijn, maar ik vind het proces vaak vooral heel fijn. Eigenlijk als het boek er is, dan ken ik hem al wel.
Zie je ook meteen alweer misschien wat je anders had willen doen?
Oh, joh, als er een nieuw boek komt, ik Soms doe ik het 2 weken lang niet open. Ik vind het gewoon veel te eng, want dan kom je altijd een fout tegen. Je ziet er niet, dan zie je niet de mooie dingen. Dan zie je echt alleen de fouten.
En waarom hou je zelf van het proces?
Omdat het samen is met anderen, vaak. Ik vind het heel leuk om te kijken. Ik werk nu vooral heel veel met illustratoren en schrijvers. En in heel veel gevallen heb ik het idee bedacht. En vraag ik een schrijver om daar iets bij te schrijven. Mm-hmm. En een illustrator om dat te illustreren. En soms heb ik eerst de illustrator, soms heb ik eerst de schrijver. En dat ik iets bedenk. En ik kan het zelf uitvoeren, dat weet ik ook wel. Maar ik ben niet... Ik heb mijn sterke punten en iemand anders heeft zijn sterke.
Maar om dat proces in gang te zetten...
Ja, ook laatst een heel... Ik heb iemand, Jente Postema, een schrijfster. Ja. Een hele goeie. Ik kende haar werk eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Maar een illustrator kwam met haar naam. En die stuurde mij een tekst op. En ik dacht, wow, dit vind ik echt fantastisch. En op dat moment had ik ook net bedacht, ik wil ook iets maken over voorlezen. Gewoon een klein kakkerlakje, komen zo nog wel op, over voorlezen. En toen heb ik haar gevraagd die tekst te maken. En van tevoren hebben we even gebeld over dat ik het zo raar vind. Dat ik bijvoorbeeld helemaal niet kan herinneren. Ik weet dat mijn ouders me hebben voorgelezen vroeger. Dat weet ik. Dat hebben ze verteld. En ik kan me de boeken wel herinneren, maar die momenten gewoon niet. En dat vond ik heel lullig ook eigenlijk. Maar dat soort dingen heb ik met haar besproken. En dan krijg ik een week later een tekst die super persoonlijk is van haar. Maar er zit dat aspect bijvoorbeeld ook in. En dan weet ik dus niet of het nou komt omdat zij dat ook zo heeft gehad. Of omdat zij dat voor mij erin heeft verwerkt. Maar ik vind het zo mooi, want die tekst is... Ik krijg er compleet kippenvel van. Echt fantastisch.
Ja.
En dan vervolgens gaat er iemand mee aan de slag. En die maakt er weer illustraties bij die ik zelf echt nooit had kunnen bedenken dat dit erbij zou passen. Maar nu denk ik, dat kon ook eigenlijk niet anders. Dit moet het zijn.
Ja.
En dat vind ik, al die mensen die iets kunnen maken.
Je begeleidt eigenlijk een heel creatief proces.
Ja.
Daar komt het op neer.
Ja. Ja. Ik voel me soms een beetje een soort marionetspeler. Ja. Terwijl die marionet eigenlijk wel zelf mag doen
een
wat hij wil.
Een soort hoeder van het creatieve proces ben je.
Dat klinkt wel heel goddelijk. Of zo. Maar als ik ooit in de gelegenheid ben dat mezelf te mogen noemen, dan...
Nou, het is natuurlijk grappig omdat ik hier natuurlijk in deze podcast heel vaak mensen zit te interviewen die boeken schrijven of dingen maken. En dit is eigenlijk één soort tree daarboven of daaronder. Het is niet hiërarchisch.
Een andere tree.
Maar het is een andere tree.
Ja, een soort Escherhuis.
En daar stop jij toch ook je hele ziel en zaligheid in.
Ja.
Op een bepaalde manier. Want dat zie je aan jouw boekjes. Dat je aan die kakkerlakjes sowieso. Mm-hmm. Dat je dat doet. Dus er zit heel veel van jou in. En toch is het via een ander.
Ja, misschien ben ik wel zo'n eng medium of zo. Dat zo spreekt, zo buik spreekt.
Nee, maar ik bedoel meer gewoon dat ze toch van jou zijn, die boekjes.
Ja, en dat heb ik ook wel, toen ik alleen nog gewone boeken maakte, had ik dat ook steeds. Want ze zijn allemaal best wel heel verschillend, de boeken die ik heb gemaakt. En er zit ergens iets in dat het loopvis maakt. En soms weet ik zelf ook niet wat dat is. Maar dat kwam misschien wel terug op dat wat je in het begin zei, van al die spullen die hebben iets... handgemaakt, stempelig, zeefdrukkerigs. Ja. Je ziet, ik vind het heel mooi om te laten zien, de kakkerlakjes, dat zijn kleine boekjes, 16 pagina's om te versturen. Die hebben een cahiersteekje.
Gewoon zo'n cahiersteekje?
Een cahiersteekje is zo'n touwtje in de rug. Dus er zitten geen nietjes in.
Maar zo'n touwtje.
Ja. Wat je, je zou bijna kunnen zeggen, het voelt af en toe een beetje alsof het allemaal met de hand is geknoopt.
Ja.
Het is niet zo, er is een machine die dat doet, maar er staat wel één persoon achter die machine en elk boekje is wel echt aangeraakt per stuk om het onder die machine te leggen. Mm-hmm. Dus het is ook echt een ambachtelijk ding. En ik vind dat heel tof. Zonder die cahiersteek was een kakkerlakje geen kakkerlakje.
Nee.
En dat hebben we ook met Koken tussen vulkanen. Dat is een kookboek. Ik spreek weer in we, hè. Ik ben gewoon je. Maar ik heb een soort goddelijkheid aangeleerd in de zin van... Omdat mensen namen mij ook nooit serieus. Dus dan ging ik maar doen alsof het een heel bedrijf was.
Oké, dat is een soort marketingmethode die je hebt geleerd.
Ja, marketing. Meer de pedante types die zeggen... Och, het meisje, wat schattig.
Ja, precies.
En dat heeft niet zoveel met
marketing. Dus je deed het allemaal zelf, maar je sprak dan in de eerste persoon meervoud...
Ja.
Om te suggereren dat je een heel bedrijf achter je had.
Ja.
Met personeel.
En nu zie je ook bijvoorbeeld op mijn Instagram dat ik nog helemaal totaal in verwarring ben van wat is nou de juiste toon. Dus soms zeg ik we, als we samen, want ik heb hier wel mensen, stagiairs en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt rondlopen die mij helpen. Heel fijn. En als ik weet zelf dat we samen iets hebben ingepakt, zeg ik we. Ja. En als ik zelf iets heb gedaan, dan zeg ik ik. Ja. En dat is natuurlijk totaal onnavolgbaar voor, ja, voor de mensen aan de achterkant van...
Maar wat hadden jullie met dat vulkanenkoop ook gedaan?
Oh ja, goed dat je het zegt.
Ja.
Het ruggetje was knalgroen geverfd en hij heeft een open ruggetje. Dat klinkt een beetje naar, maar...
Als een ziekte, maar goed, ja.
Maar het was een hele mooie ziekte.
Ja.
Mijn moeder had zei ook als eerste van, nou, is die nog niet af?
Ja.
Weet je, het ziet er heel erg... Je kunt ook weer naar binnen kijken eigenlijk. Je ziet de rug, de binding van het boek. En bij een ander boek hebben we een omslagplaatje. En dat kun je dan weer wisselen. Bijvoorbeeld staat dit achterin een zakje met andere plaatjes. Voor als jij dat voorkantplaatje niet leuk vindt. Want wie ben ik om te zeggen welk het beste is? Dat is wel weer heel... compromierig, maar we hebben wel echt de beste uitgezocht. Maar wie weet hou jij wel van een heel ander plaatje. Dan kun je dus wisselen. Dus juist dat je zelf nog het boek eigen kunt maken, dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
En ik denk dat dat is wat de overeenkomst is tussen alle dingen die ik maak. Ik schemer er wel doorheen. En dat kan door hele onzinnige dingen zijn. Ik heb ook wel eens een plantenhoes gemaakt van verhuisdekens, omdat ik dat grappig vond dat het dan... van verhuisdekens was voor een vissenpost in het thema thuis.
Ja.
En dan zit ik dus mezelf echt gigantisch mee in de vingers te snijden. Want eerst waren er maar 30 bestellingen en toen waren er 80. En toen waren het er 100. Dus
en dat moet je 100
van die verhuisdekens zitten knippen en
naaien. Maar dat is eigenlijk een beetje de story of your life dan. Want dat is natuurlijk begonnen met dit kruidnotenboek.
Ja, ik doe het wel zelf. Ik heb die peuterfase
zelf en het is niet per se, je gaat er niet rijk van worden. Het maakt je leven niet per se makkelijker.
Nee, niet
Het is niet zo dat het een lekker geëffend carrièrepad is.
Nee.
En toch heb je daar blijkbaar een soort obsessie voor opgevat dat je het wilde doen.
Ja.
Waarom heb je nou dat kruidnotenboek niet gedacht, ik ga gewoon lekker doorschrijven? Dit was een heel grappig, eenmalig avontuur. Ik laat het hierbij.
Ja, dat was best wel heel slim geweest, denk ik.
Om dat te doen?
Ja, dan had ik niet nu nog zoveel boeken gehad. En zoveel... Ik heb nog best wel veel boeken liggen er, weet je. Omdat in het begin zeiden boekhandelaren... want die wisten het natuurlijk, hè? Die deden dit al jaren en ik kwam net kijken. Van, ja, bij dit eerste boek is het nog uit sympathie, maar daarna moet je echt de regels volgen van het boekenvak, want anders gaat niemand het inkopen. Nou, en ik volg dan ineens de regels van het boekenvak en dan blijkt dat eigenlijk helemaal niet per se zo te werken. Je kunt beter die kleine underdog nog blijven soms. Dus ik heb ook een kleine periode gehad dat ik er tussenin hing, dat ik wat boeken heb gemaakt die... Net wat minder dat tactiele gevoel hadden, dat loopvisgevoel.
Ja.
Wel gewoon prima geproduceerde boeken, maar dat kon iedereen. Weet je? Dat waren geen specifieke loopvisboeken. En,
maar je wist eigenlijk na dit boek van ik moet dat loopvis, daar moet ik mee door. Dat kan ik niet laten zitten nu.
Nou, er was nog één, ik wilde heel graag ook nog een stamppotboek maken. Vooral omdat ik gewoon wilde laten zien toen van, er kan heel veel. Ik had niet eens heel veel met stamppot, maar ik was een stamppotkok tegengekomen. En ik heb zelf heel veel met groenten. Dus ik heb dat altijd groenten, allemaal weetjes en dingen bedacht. Je kunt ook nog lijm maken van aardappel en hoe haal je de kleur uit de bietjes. Dus echt een beetje die tap to National Geographic Junior hoek waar ik al in zat. Dat heb ik daarin helemaal gespit. En toen had ik eigenlijk de twee projecten die ik per se wilde doen. Kruidnoten en stamppot had ik gedaan. En toen kwam mijn drukker met een boek, en dat was dat Koken tussen vulkanen, hij kon geen uitgever vinden, die man die dat had gemaakt. En dat is een hele goede vormgever, een hele goede typograaf, stront eigenwijs, net zo eigenwijs als mijn drukker, en misschien ook wel net zo eigenwijs als ik dan dus ook. En ik zag dat, ik dacht, wauw, niemand wil dit. Ik heb misschien soms ook wel een beetje een Moeder Teresa-complex of zo. Dat ik dan denk, wat zielig, want het moet de wereld zien, want het is zo...
En boekeloos.
Ja.
Ja.
En dit is zo mooi, zo mooi. En overal was hij afgeketst, omdat hij ook het per se op een bepaalde manier wilde uitgeven. Nou, ik vond dat prachtig. Dus dat met dat ruggetje en dat knalgroen geverfde. En we samen helemaal dat proces doorlopen, heb ik uitgebracht... Maar ook weer juist bij de juiste prijzen ingeschreven. Dus die won en kookboek van het jaar en best verzorgde boek in de selectie zat hij. En bij die Gourmand Awards werd het ook nog weer best Italiaanse, weet ik veel, ik weet niet wat voor. Dus omdat ik eigenwijs
ben
en eigenwijze keuzes maak, doet dat ook wel wat. Weet je, het wordt wel gezien. Het is alleen, het zijn... Ja, sommige prijzen win je geld, maar met deze prijzen win je eer. En vaak, ja, en dit was weer zo'n boek, dat wint dan heel veel prijzen. Maar omdat het zo'n dwars boek is, gaan mensen het wel heel veel inkopen. Maar je vindt het ook een beetje gek. Dus die kwam ook wel weer terug.
Ja.
Of werd maar mondjesmaat. Want ik maak gewoon geen, of ik maak te geen boeken voor het grote publiek. Gewoon voor specifiek. Als jij het helemaal kikt op echt Siciliaans eten, was het het perfecte boek.
Want dat was koken, het ging over, dat, het, ja, over Sicilië. Ja,
ja. Dus... en toen had ik al 3 boeken gemaakt. En eigenlijk, dat stamppotboek kreeg ook waanzinnige besprekingen. Ook weer, dus elke keer kreeg ik wel net genoeg zo van...
Credits en liefde en
prijzen. Ga door, doe dit, ja. Blijf dit doen. En ondertussen dacht ik, ja, maar...
Hoe dan?
Ja, maar ja. Uiteindelijk, weet je, ik heb van het kruidnotenboek zijn er wel 8000 verkocht of zo. Hè? Dat is ook niet helemaal niks.
Nee.
Van het stamppotboek iets minder, iets van 4000. En dat koken tussen vulkanen, ik denk 12.000 of zo. Dus echt ook heel veel voor zo'n raar boek.
Ja.
En toen dacht ik, volgens mij kan ik wel iets. Of ja, ik dacht wel vaker dat ik iets kon. Maar ik heb hier wel iets, een soort... die boeken die er normaal niet zouden zijn, die hele rijk geïllustreerde. Want dat heeft het allemaal wel gemeen. Dat koken tussen vulkanen was misschien niet rijk geïllustreerd met illustraties, maar wel met beeld. En eigenlijk was typografie daar bijna illustratie.
Ja.
Dus dwarse boeken, die wilde ik blijven maken.
Ja, is dat toch ook een beetje waar iedereen naar op zoek is in het leven, om iets te vinden waar je speciaal in bent?
Ja. Ja, dat lijkt me wel heel fijn als mensen, dat hoop ik ook voor mijn kinderen, dat ze dat gaan vinden. Iets waar zij in kunnen uitblinken.
Ja.
Of ik weet ook niet of ik hier uitblink.
Nee, maar goed, wel maar... het gevoel dat je het gevoel hebt van, het is goed dat ik dit doe. En niet iemand anders. Misschien dat je bij dat schrijven meer had van, ja, dat kan ik goed, maar dat kunnen 100 anderen misschien, kunnen deze artikelen ook schrijven. Weet ik niet hoor.
Ja.
Maar dat je hier dan toch een soort ultieme bevrediging in vindt. En natuurlijk zijn er meer mensen die prachtige boeken kunnen maken.
Ja, beslist.
Maar dat je eigen hoekje in de wereld hebt.
Ja. Ja, en ik denk dat ik die geldingsdrang op de achtergrond wel vrij hard heb, inderdaad. Ik vind het heel lekker. Nou,
dus
hoekjes,
het heeft je wel
ik hou
gelukkig...
enorm van hoekjes, inderdaad.
Ja.
Mooie hoekjes maken.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk.
En dit is jouw hoekje?
Dit is mijn hoekje.
Ja, heeft het je gelukkig gemaakt, die boekjes? Of boeken en nu boekjes?
Die boekjes.
Wordt er geklopt?
Ja.
Mag wel even kijken hoor.
Ja, maar dat zijn heel veel pakketten die ik dan moet binnenhalen.
Ah joh, haal ze toch binnen?
Ja, even
ja tuurlijk.
Snel.
Het is een keer. We zitten in een winkel.
Seizoen, hè? Extra verpakkingen.
Nou, dat zijn natuurlijk best belangrijke dagen en tijden voor jou.
Ja, ja. Even eigen. Ja, nee, dat, ik moet het hier wel van hebben ook deze maand.
Ja.
En ook omdat ik gewoon, al die boeken die dus in het verleden niet zo hebben verkocht, probeer ik deze dagen ook extra hard te slijten, omdat ik heb gewoon ruimte nodig.
En je maakt ook bij uitstek dingen die leuk zijn om cadeau te geven.
Ja. Perfect,
ja,
perfect om cadeau te
dat
geven.
Is het gewoon.
Ja,
ja,
ja.
Ja. We hadden het erover of ze je gelukkig maken, die boeken.
Ja, nou dat vind ik dus een beetje raar.
Waarom? Ben je erachter wat geluk is eigenlijk in het leven?
Nee, we hebben wel een van de eerste boekjes die ik maakte was het geluk te begrijpen.
En wat betekent dat, het geluk te begrijpen?
Nou, dat is een aforisme van Kafka, dus daar kun je nog heel veel langer over na gaan denken of zo. Ik weet het niet. Ik weet nooit zo goed wat geluk is. Ik kan ook heel makkelijk heel gelukkig zijn om echt totaal... Dat doolhof wat ik je net liet zien van tevoren.
Ja, je hebt een poster van een gigantisch doolhof gemaakt.
Ja, voor in een vissenpost over thuis. Ik maak themapost en die wordt om de zoveel tijd verstuurd. En daarin kan ik dus ook mooi al die ideeën kwijt, want dan denk ik, oh, thema thuis... Dan maak ik dus zo'n...
Wat is vissenpost?
Ik heb een beetje veel dingen. Vissenpost...
Nou ja, dat is blijkbaar hoe jij in elkaar zit.
Ja.
Je houdt van projectjes.
Ja.
Van dingetjes.
Ja.
Ja.
Ja. Vissenpost is... dat heb ik 4, 5 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Dat is om de maand krijgen... Of 7 keer per jaar krijg je dan... Abonnees krijgen een pakket. Brievenbuspakket. Gevuld met allerlei dingen rondom één thema. En dat is vaak, hangt dat bijvoorbeeld toen ik pindakaasboek kwam uit, toen deed ik thema sticky. Allemaal plakkerige dingen erin gedaan. recepten. Pindakaas zat er ook in. En met thema thuis zit er dus zo'n doolhof om de weg naar huis te vinden. Die plantenhoes van die verhuisdekens waar ik het net over had. Maar ook een raamsticker van een kat met een vis op zijn, een loopvis op zijn
rug. Je abonneert je dus op die vissenpost.
Ja.
En dan krijg je eens in dezelfde tijd krijg je een pakket met spullen, boeken, posters, dingen
ja.
van jou ja. rond één thema.
Ja.
Ja. En dat zit je allemaal A te verzinnen, B ja. te produceren, C met elkaar bij elkaar in een doos te doen en D ja. Op de post te doen.
Ja, en onderdeel van het pakket is ook nog een tijdschriftje. Dus dat maken we dan ook nog met ongeveer 24 tot 36 pagina's. Het slaat nergens op, ik weet het. Dat zeg ik, als ik dit dan hardop zeg, dan denk ik, oh, help, waar ben ik allemaal mee bezig? Maar het is wel heel erg leuk. En ook met die visbode van dat magazine wat in de vissenpost zit. Daar kan ik ook stagiaires, want ik heb regelmatig stagiaires van de Kunstacademie. Zowel illustratie als vormgeving. Die mogen daar van mij helemaal los. Want wanneer mag je dat ooit? Je mag tijdens je stage, mag je meestal moet je juist heel erg in de pas lopen.
En met een bepaald.
Ja, ja, en koffie zetten.
En stil zijn.
Ja,
ja,
nou dat stil zijn waardeer ik soms ook wel heel erg. Maar ze mogen ook best praten. Dat klinkt ook heel fout. Maar daar kunnen ze wel totaal los.
Ja.
Weet je, je mag, wil jij...
ja, maar los of die stagiairs. Jij bent gewoon helemaal gek, maar hij op soort knutselprojectjes.
Ja, maar weet je, dat knutselprojectjes vind ik dan... daar ook een haat-lief, want ik hou helemaal niet van het gevreubel.
Nee, maar het doet me wel... Ik maakte vroeger als kind heel veel... maakte ik ook een krant
ja.
en dingen enzovoorts. En ja, dat is zo heerlijk om een project te hebben.
Ja, en het is lekker afgebakend.
Ja.
En wat ik dus wel weer leuk vind, omdat ik dus ook die winkel heb. Ik heb bijvoorbeeld voor een themapost over recyclen,
ja.
heb ik blikwikkels bedacht. Dat is voor bijvoorbeeld voor tomatenpuree blikjes, kleine stickertjes met schubben, print, uiteraard dan. Moet een beetje vissig blijven. Die kun je eromheen plakken. Dus heb je een doosje krijg je met 6 van die stickertjes. Om een tomaten krijg je 6 wattenschijfjes erin, tuinkerszaadjes en een instructie. Want dan heb je voor elke dag precies een portie tuinkers.
Ja.
Want als ik tuinkers koop, dan denk ik elke keer, ja, dat is al precies net te veel. Want ik wil niet 4 dagen achter elkaar. Dus als je dat dan zelf zaait in precies zo'n blikje, dat is perfect. En dan ben ik dan in mijn eentje even heel gelukkig mee met dat idee. En dan kan ik het nog even uitdragen ook. En dan heb ik dat in zo'n doos gestopt. Ik heb er nu een paar van die bakjes in de winkel. Het zit ook in de antiverveel.
Doos. En ja, dat is weer een soort doos die je dan maakt. Die kan je kopen. Dan weet je niet wat erin zit van tevoren. Ja. Maar die is tegen verveling.
Ja. Nou, er blijken best wel wat mensen te zijn die zich vervelen. Dus dat is hartstikke fijn.
Ja, en die het leuk vinden om een doos te kopen waarvan ze niet weten wat erin zit. Ja.
En dan is het zometeen ook uit mijn systeem. Weet je, die blikwikkels vind ik dan nog steeds even heel lief en schattig. En ik vind het echt wel even grappig. Maar het zal nooit een serieus... Het is niet wat je in productie gaat nemen. Maar ik vind het wel heel leuk om mensen op die manier te laten kijken. Van, goh, oh ja, dit kun je ook
en
nog
Marije,
doen.
En Marije, is het ook een manier om jezelf toch een heel klein beetje steeds tegen het randje aan te duwen?
Welk randje?
Nou, het randje van dat het eigenlijk te veel is. En dat je het jezelf moeilijk maakt. Ik kan me voorstellen, als je dus weer zoveel tientallen vissenposten helemaal met de hand aan het samenstellen, inpakken en doen bent.
Ja.
En dat tijdschriftje maken. En dat je ook gewoon jezelf een beetje tot het uiterste duwt de hele tijd.
Ja, ik denk dat ik dat allemaal op mijn moeder mag schuiven of zo. Ik weet het niet. Ja, nee, daar heb ik enorm een handje van.
Ja.
Maar ik wil ook gewoon dat dingen echt goed zijn. Dus ik zal me er nooit half van afmaken.
Nee,
en dat
nee,
is
en
ook
vervolgens
wel...
stel je jezelf wel veel opdrachten. Je kan ook zeggen, ik wil dat alles echt goed is. En vervolgens... één ding heel goed. Of doe je niet zoveel. Of wacht je tot er iets heel...
Ja, maar ik raak gewoon enorm snel verleid.
Ja.
Door... Ik had ongeveer gezworen dat ik naast de kakkerlakjes die ik nu maak, gewoon even geen boeken. Kan dat ook niet betalen. Boeken zijn
duur.
Zo schreeuwend duur om te maken. Zeker als je het wil. Ik wil alles duurzaam drukken in Nederland. Ja, weet je, het is echt lastig.
Ja.
En ze zijn ook nog heel groot. Dus dan heb je ook nog eens gewoon... Ik bedoel, we zijn nu omringd door ongeveer mijn hele voorraad kakkerlakjes.
Ja.
Dat is haalbaar.
Ja, want een kakkerlakje is ook nog in de gang. Is een formaat van een grote briefkaart.
Ja.
Ja.
En er staat ook een gang nog helemaal vol en de keuken. Ja, stiekem
maar
nog
stel dat je een oplage van 8000 kookboeken ineens zou hebben. Je moet heel erg denken aan het Wereldtijdschrift uit de Lijm met Been van Elschot.
Ik wil van dat beeld af.
Ja.
Ik wil niet meer, want dat zo heb ik me heel veel gevoeld. En dat hoeft met de kakkelakjes niet, want ze zijn compact. En
ja, maar
is
nu
te doen.
Voel je je toch weer verleid om een boek te gaan maken.
Nou ja, want dan belt Jaap Robbe, waarmee ik al heel lang een kakkelakje wilde maken. Jaap Robbe is een schrijver en journalist, maakt prachtige dingen. En die zei, ja, ik heb nu een project lopen hier en daar. En bij Wintertuin heeft hij nu een heel tof posterproject. Hangt er een verhaal, een biografie van een vlieg, in 25 delen hangt in de stad in Nijmegen. En nu ook, geloof ik, in Leeuwarden. En dat gaat nog reizen door het land. En dat is echt een fantastisch verhaal. Tje. En die zei van, ja, eigenlijk moet er wel een boek van komen. En omdat we al zo vaak hebben gepraat, misschien is het, ik dacht eigenlijk meteen aan jou. En dan ben ik super vereerd. Super naïeve muts ben ik dan natuurlijk ook. Want hij heeft gewoon iets te verkopen. Maar het is ook een hele leuke man.
En je krijgt gewoon zin om dat boek te maken.
Ik wil dat boek maken. Ik zie direct voor me hoe dat moet worden. En toen dacht ik, als Paul Vaassen dat nou zou kunnen illustreren. Want daar wil ik ook al heel lang een kakkerlakje mee maken. Maar Paul Vaassen is heel eigenzinnig. Die weet heel goed wat hij wil en wat hij niet wil. En die wil ook heel veel dingen niet. Dus elke keer als ik met tekstsuggesties bij hem aankwam van, is dit dan wat voor een dan reageerde die op een gegeven moment niet eens meer. Van ja, laat haar maar pruttelen. Maar hierbij zei hij gewoon ja. En nou heb ik dus zo meteen, hij gaat volgende week naar de drukker, hebben we echt een super mooi boekje. Biografie van een vlieg van Jaap Robbe en Paul Vaassen. Ik kan het helemaal niet betalen. Daarom ben ik nu die anti-verveelpakketten en zo aan het samenstellen. Want het is gewoon even keihard cash vergaren.
Ja.
Cash. Het staat wel op mijn rekening dan. Maar gewoon,
er moet even geld verdiend worden om dat boek te betalen.
Ja. Maar het is wel een heel fantastisch boek.
Ik vind het ook ontroerend, Marije. Ik kan niet anders zeggen. Ja.
Ik heb zelfs wel een keer een zakdoek gezeefdrukt. Dus als de ontroering heel ver gaat.
Ja.
Met een vissenprint. Ja, en ik denk dat ik daar ook echt wel te ver in ga. Wat jij zegt, dat klopt zeker. Want hetzelfde met de winkel. Het leek me dan handig en leuk als ik er ook een winkel bij had. Ik heb dat ook echt wel thuis overlegd. Ik ben ook nog wel geneigd om soms te snel dingen te doen zonder te overleggen. Dit heb ik wel overlegd. Van ja, maar dan kunnen we toch lekker zaterdag allemaal hier gezellig ontbijten. En lezen we hier de krant. Ja, dat doe ik misschien wel eens. Maar dat doen we niet met het hele gezin natuurlijk. Ik sta hier gewoon op zaterdag in de winkel. En zij moet het zelf doen. Daar baal ik natuurlijk ook wel eens van. Maar ik wil die winkel, als ik die heb, dan moet die ook gewoon open zijn. En mijn vriend zegt ook wel eens van ja, weet je, voor die 6 mensen die soms komen op een dag, want het is niet in een drukke winkelstraat. Waarom
sta je hier de hele dag?
Want zijn wij dan minder belangrijk? Ja. En zo voelt dat totaal niet. Ik vind mijn gezin veel belangrijker. Maar ik heb me eraan gecommitteerd, dus ik moet het doen. En dat is onwrikbaar in mijn systeem. Dat zal heus iets zijn met wat je bent aangegaan, dan moet je afmaken.
Nou en ja, het is ook een soort wat mensen altijd zeggen over kunstenaars. Dat gewoon, dat als je kunstenaar bent, dat de kunst gewoon toch altijd op de eerste plek komt. Wat je ook verder doet.
Ja.
En ik heb toch het idee dat deze dingen jouw wezen bepalen, zou ik maar zeggen.
Ja, ik zou, ook al zou ik 20.000 miljoen krijgen, ik zou dit blijven doen.
Ja.
En waarschijnlijk niet één, want ik hou juist ook van dat klooien met restmaterialen. En dus ik denk niet eens dat ik er heel veel meer geld aan zou uitgeven. Ik zou misschien eindelijk een beetje meer mecenas kunnen zijn. Of zo, dat ik meer mensen in staat kan stellen, maar om iets te maken. Maar goed, ik heb soms af en toe ook wel een beetje het gevoel dat ik dat al, ik vergeet mezelf altijd. Dus ik maak wel sommetjes van hoe zit het nou met de break, met de financiën. En dan denk ik, ja, maar weet je, als we nu voor echt linnen kiezen in plaats van nep linnen, dan, nou weet je, dan spelen we kiet en dan verdien ik maar niks, want het is zo mooi. En dat is echt mijn grootste.
Ja, maar dat is dus fascinerend, dat inderdaad als je dan voor echt linnen kiest in plaats van nep linnen, het is waarschijnlijk geen ziel op de wereld, nou ja, een enkele ziel op de wereld. Het
zielen die het zien. En juist de zielen die dat echt zien, dat zijn, ik word ook echt, ik zag laatst ook weer een boek in de winkel liggen en dan denk ik van, ik weet niet waar het over gaat, boeit me ook niet, ik wil dit hebben, het is zo mooi. Ik heb het trouwens niet, ik heb me even ingehouden.
Ja.
Voor die mensen, daar de blijdschap die daar, die ik dan teweeg kan brengen bij die mensen, die vind ik veel belangrijker Maar dat is ook wel weer flauw.
Nou, ik hoop niet dat het de blijdschap is bij andere mensen, dat het daarom gaat. Het is een soort persoonlijke bevrediging.
Het is gewoon één grote masturbatiesessie of zo.
Ja, goed, zoals het leven één grote masturbatiesessie is. Dat het is zoals je vindt dat het moet zijn.
Ja.
Dat het gewoon...
Ja.
En natuurlijk is het omdat het ook heerlijk is om waardering te krijgen, is het heerlijk als mensen het zien en het oppakken en het eigenlijk met hetzelfde gevoel bevoelen als jij het bevoelt.
Maar dat zijn er misschien ook niet heel veel.
Nou, dat maakt ook niet uit, al zijn het er drie. Ik denk dat het niet een soort menslievendheid is dat je dat anderen wil geven. Maar ik denk dat het gewoon uiteindelijk, en dat geldt denk ik voor iedereen hoor, met wat hij doet, dat je gewoon kan denken van ja, dit is zoals ik het wilde. Ja. Zo moest het zijn.
Ja, daar heb je wel gelijk in.
Ja, en dat is toch ook heerlijk? Maar dat is toch ook fantastisch dat je door zoiets wordt voortgestuwd in het leven.
Ja, maar het voelt ook dan wat egoïstischer dan ik mezelf voel. Maar misschien ben ik gewoon egoïstischer dan ik mezelf voel.
Ik denk dat iedereen uiteindelijk egoïstisch is. Ja.
Ja, ja.
Voor wie moet je het anders doen dan als het niet voor jezelf is? Ik bedoel, je moet toch...
Voor nageslacht of zo. Ja,
dat is ook een beetje pathetisch. Ook het nageslacht heeft iets heel egoïstisch.
Ja, die van mij zijn 17. Is er een egoïstischer leeftijd dan dat?
Ja, en sowieso dat je eigen nageslacht... Dat je ook weer zo zit te freak op je eigen nageslacht. Ja.
Ja. Nou, ik heb
Hoe ben je als moeder?
Nou, dat is... Mijn kinderen die wonen voor het grootste deel van de week bij hun vader.
Ja.
Omdat die is arbeidsongeschikt. En we hebben dat... Ze waren twee toen wij gingen scheiden, dus echt jong. We hebben een tijdje co-ouderschap geprobeerd, maar ik werkte toen al voltijd en mijn ex helemaal niet. En toen versleepten we steeds eerst naar de peuterspeelzaal en dan naar mij en dan naar hem. En hij bracht ze ook nog vaak naar zijn moeder. En de jongens die trokken, het is een tweeling, die trokken dat totaal niet. Logisch, snap ik. En toen hebben we er op dat moment heb ik ervoor gekozen van laten we ze dan bij hem zijn. Dan werk ik gewoon heel hard om dat financieel te compenseren. Dus ik heb ook gewoon lukraak een alimentatiebedrag genoemd. Zo van dit betaal ik. En dan moet het goed komen. En toen ben ik gewoon heel hard gaan werken. Ja. Alleen nog maar heel hard gaan werken.
Dan heb je jezelf ook weer tegen de rand gezet.
Ja, dat doe ik gewoon wel vaker. En toen heb ik ook heel verantwoord, hier in Arnhem-Zuid. Daar heb je zo'n echte Phoenix-wijk, weet je zo. Echt heel ver weg, echt ver weg. Maar echt zo'n keurig huis gehuurd. Want dat, ja, echt keurig, weet je. Echt Truman Show was het, weet je. De buren waren letterlijk een kapper en een vrachtwagenchauffeur. En niemand woonde daar in zijn eentje en ik wel. En dan kwamen de kinderen af en toe langs en... Of af en toe, die waren er dus de helft van de tijd. En er stonden er ook van die kindjes voor de deur. Van, kun ik rijden, Jelle, komen spelen? En ik was doodongelukkig daar. Want het was gewoon... En je hebt dan de illusie dat je kunt werken... terwijl je de kinderen slapen of zo. Nou ja, een tweeling van twee destijds. Ja, ik weet niet hoor, maar er zijn niet... En als journalist kun je moeilijk midden in de nacht iemand bellen. Van, ja, ik heb nu eindelijk tijd om je te interviewen.
En bovendien ben je midden in de nacht ook met ze bezig. Weet ik uit enige ervaring als journalist met een tweeling van twee.
Ja, nou dat. Dus dat heb ik toen eigenlijk een beetje opgegeven. Dat klinkt een beetje lullig, maar ik dacht van ja, dan hebben ze in ieder geval stabiliteit.
Ja.
Maar de juridische gevolgen waren daar wat groter van dan ik dacht. Want dat is eigenlijk ook nauwelijks meer terug te draaien. En nou, als journalist verdien je ook niet altijd even stabiel. Dus die alimentatielast die ik mezelf had opgelegd. Bleek ook wat ambitieus. Goh. Dus daar hebben we best wel veel... Dat is vrij veel gedoe geweest.
Ja.
En... dus ik heb op een gegeven moment moeten accepteren... De jongens wonen daar. Ik heb ze... Zoals een klassieke man vaak heeft. In het weekend. Om het weekend eigenlijk vaak zelfs. Maar in de vakanties wel echt gewoon de helft. En het lastige is, normaal gesproken is de ouder waar de kinderen wonen, is de strenge. En die andere is het weekendmodel. En bij ons was dat een beetje omgekeerd. Dus dat is echt wel een beetje naar voor de kinderen. Want ik was veel consequenter. Of consequenter, weet ik niet. Hij was heel consequent vrij.
Ja.
En ik ben...
consequent streng. Of in ieder geval duidelijk in hoe je het wil.
Ja, ze moeten wel af en toe helpen of zo, weet je. En... Dat is wel lastig. En mijn ouders zijn ook gescheiden, dus ik weet ook precies waar die valkuilen zitten. Dus ik probeerde dat verschil ook weer niet te groot te maken, want dat vond ik zelf super lastig. Dat bij mijn vader alles mocht en bij mijn moeder totaal niks.
Ja.
Ik ben ook hartstikke vroeg uit huis gegaan, dat ik dat echt totaal niet trok, die eeuwige touwtrekkerij. Maar ik zie het dus nu toch ook ergens wel, niet bewust, maar ik zie dat wel gebeuren.
Het patroon zich herhalen.
Op een bepaalde manier wel, omdat wij zo verschillend zijn. Ik en mijn ex echt zo verschillend en totaal tegenovergesteld in het leven staan, denk ik ook. Dus dat is voor de jongens echt afgrijzelijk, denk ik, eerlijk gezegd. En zij kunnen daar super goed mee omgaan.
Nou, misschien is het voor de jongens ook wel duidelijk.
Nou,
of tenminste leerzaam.
Ja, nou, ze komen goed ten beslagen ten ijs voor hun volwassen.
Ja, maar goed,
leven.
Kinderen zijn ook niet gek. Dus die snappen ook heel goed dat de ene persoon heel anders in elkaar zit dan de ander.
Ja, dus ik weet niet zo goed wat voor moeder ik ben. Ik was altijd wel heel blij dat ik sommige hele toffe... omdat ik voor jeugdbladen schreef, kreeg je af en toe een keer een vrijkaartje voor een persdag. Of een dag voor een persdag van de Efteling. Nou, kon je op een dag zonder rijden, kon je naar de Efteling. Of een vriend van mij, die werkt heel nauw samen met André Kuipers. Dus we hebben allerlei boeken van André Kuipers staan. We konden naar de shows en allemaal dat soort dingen, weet je. Dus dat journalistiek, je hebt gewoon bepaalde mensen ken je. En alleen soms ben ik dan weer veel meer onder de indruk. Als ik dan bij Tae Chung King een hele goede illustrator interview had gedaan. En dan kreeg ik voor hun allebei een heel mooi boek van hem gesigneerd mee. En dan zaten ze, oh leuk. En dan hebben ze nooit meer ingekeken. Terwijl ik dan dacht, wow. Ja. Dus ik denk dat ze...
Maar kan je goed met jezelf leven als moeder?
Nee. Nee, vind ik echt totaal kut.
Ja, echt?
Ja. Maar... ik vind niet dat ik een slechte moeder ben. Ik ben gewoon ook vrij goed in spijt cultiveren, denk ik. Ik heb gewoon heel erg spijt van
hoe het gegaan
is. Ik dat ooit heb aangepakt. En dat had ik, met de kennis van nu, hè, had ik dat gewoon anders moeten doen. Had ik niet die keuze moeten maken om ze dan grotendeels daar te laten wonen.
Je hebt ze te veel uit handen gegeven, vind je?
Ja. Niet... in mijn hart. Nee, maar...
Nee, juist niet in je hart. Dat is juist het hele probleem.
En als ze er zijn, dat heb ik ook meteen toen besloten. Van als ze er dan zijn, dan doe ik ook geen andere dingen. Dus ik ging heel veel stappen altijd. Maar het weekend dat de jongens er zijn, niet. Weet je? Of afspraken. Dan zijn we, en ook mijn familie heeft daar ook wel onder te lijden gehad, denk ik. Om te lijden. Omdat normaal is het leuk als je kinderen een keertje... ik heb twee zusjes, twee broertjes. Het is best leuk als de kinderen daar eens zouden logeren. Maar ik ga ze echt niet in mijn tijd
laten logeren.
Want dat gaat van mijn tijd af.
Ja.
Ja, dat is heel stom. Ja. Maar ik ga er wel naartoe.
Je vindt dat je gewoon...
Alles moet gekoesterd worden. Ja. Maar goed, dat is ook weer tegenstrijdig. Want ik sta dus ook op zaterdag in een winkel. Mijn eigen winkel. Heb ik mezelf aangedaan. En dat gaat ook van hun tijd af. Dus dan bedenk ik weer smoesjes, jongens, komen jullie anders gezellig hier en dan gaan we even gezellig wat eten. En dat doen ze, want ze zijn nu ouder, dus ze werken hier ook wel eens en dat vinden ze ook wel leuk, al is het geen echt werk. Ze gaan liever afwassen in een restaurant, want dat is echt werk met echt loon. En dit is ook echt loon, maar ik ben geen echt bedrijf natuurlijk volgens hun. Maar ja, dat is lastig. Maar ze zijn wel heel leuk en... volgens mij, ze schamen zich, volgens mij, ja, als ze dit zouden horen waarschijnlijk wel. Maar in principe hebben we nog een, ze vinden het nog leuk om mee op vakantie te gaan. We hebben echt heel veel plezier samen in de keuken staan.
Ja, maar los van dat alles, en je bent vast een super lieve moeder. Maar het is met enige spijt in je hart dat je denkt, ik heb eigenlijk te veel afstand van ze gedaan.
Ja.
Ja. Ja. Ik had gewoon meer tijd met ze moeten hebben.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ik denk ook dat mijn vriend... had denk ik best nog kinderen gewild. Maar ik zou dat hebben gevoeld als een tweede leg. Waarbij ik tekortkomingen uit het verleden ga proberen goed te maken of zo. Dus dat doe ik niet. Ik ga dit even zo goed mogelijk doen met wat er nog is.
Maar ook met een tweede leg erbij kan je
dat weet ik. Sorry, jij hebt een tweede leg ook.
Zeker, maar... nee, ik voel me ook helemaal niet aangesproken.
Nee, maar ik weet ook dat het een onredelijke kronkel is in mijn hoofd. Maar ik weet ook hoe ik ben met mijn werk. Weet je, dus een tweede leg... ja, klinkt ook weer zo stom, maar die zouden er ook niet... Mijn vriend heeft ook een hele drukke baan.
Ja.
Dus we zouden er ook... Dat zou ook best wel super ingewikkeld. Hij is ook altijd weg. Hij werkt in de topsport. Ja, die is nu weer in aanloop naar de Spelen. Met de Spelen is die weg. Allemaal trainingskampen, de hele tijd footsie.
Ja.
Dat redden wij samen helemaal niet.
Ja.
Natuurlijk, je redt het altijd als je het echt wil.
Er zit iets van wonderlijk fanatieks in jouw karakter, hè?
Ja. Ja, ik kan gewoon niet zo goed iets aangaan.
Je wil veel aangaan. En dat moet,
ja, maar als
dat,
ik al
en
weet,
daar ben je dan ook een maximalist in.
Mijn ex, die was bijvoorbeeld heel goed in schaken. En ik schaakte ook wel. Maar toen ben ik ermee gestopt. Want ik ga, als ik toch al weet dat hij veel beter is, dan hoeft het van mij ook niet meer. Dat is heel stom. Ja. Ik weet het en dat heb ik, maar goed, ja. Maar met al die dingen die ik nu doe, kan ik best wel, niet misschien de bed, maar wel, dan probeer ik wel echt het heel, heel, heel goed
te doen. Pak eens zo'n kakkerlakje.
Dan pak ik ook meteen mijn hele dikke favoriet van dit moment. Altijd eindig ik bij jou. Dit vind ik ook heel tof, want dit is een boekje met gedichten over zussen.
Ja.
En ik werk ook wel samen met kunstacademies.
Ja.
En dan gaan allemaal studenten gaan een kakkerlakje illustreren. En dat wordt gewoon beoordeeld. Het is gewoon een schoolopdracht. En ja, dan krijgen ze van mij heel veel feedback. Ik schijn overdadig veel feedback te geven. Maar dat vind ik ook geen slecht iets. En als ze dan echt heel goed gelukt zijn, dan kan het zijn dat ik hem dus daadwerkelijk uitbreng.
Ja.
En dit is er zo één. En ik vind het heel tof, omdat juist door met studenten te werken. Ik werk ook met hele bekende gevestigde. Sylvia Weven heeft er ook eentje gemaakt. En gewoon grote namen. Maar, of Merel Cordewener. Maar ook
Cordewener.
Cordewener. Ja. Ja, jij hebt er nog gesproken. Dus
zeker.
Ik vind het gewoon tof. Want zij durven dingen te doen die gewoon totaal, weet je, het gaat over zussen. En je ziet helemaal niet, ja, je ziet ergens twee mensjes. Maar het is die intensiteit van kleuren. En zij verbeeldt het heel knap.
Ja.
Maren Smit is dit trouwens. Maar dat doet ze zo goed. En dat vind ik ook heel leuk. Dat je, zo kan het ook weer een platform zijn voor jong talent.
Ja.
En dat vind ik.
Maar je houdt er gewoon van als dit boekje er is.
Ja.
En als het die cahiersteek heet het.
Ja, cahiersteek.
De cahiersteek heeft. Ze zijn zo mooi van kleur.
Ja,
het papier
en het
is
voelt lekker.
Lekker.
Ja, en ik heb er nog een bewaarboxje bij gemaakt, zodat het helemaal af is, zodat je ze ook mooi in de boekenkast kunt zetten.
Ja.
Van cederhout, want dat ruikt heel fijn en dat voelt heel zacht. En ja, ja.
Is dat wat het leven mooi maakt?
Ja, ja, beslist. Lekker eten en fijn papier. Mooie dingen.
Lekker eten en fijn papier.
Ja, en muziek, maar ja, daar hebben we nu even.
Daar hebben we nu even niks aan.
Nee.
Nee.
Want dat is ook, weet je, dat ik
maak. Maar over muziek gaat het al zoveel, voor fijn papier gaat het minder vaak.
Ja, maar ik probeer dus nu muziek op fijn papier te maken. Dus dat we dit soort kakkerlakjes maken met songteksten van muzikanten. Dus we hebben Lucky Fonds, bijvoorbeeld Seks is Leuk.
Uh-huh.
En dat vind ik dan ook wel weer heel leuk, omdat het dan op een hele andere manier tot leven komt. Weet je, die tekst gaat zoiets anders aan op papier dan wanneer het met illustraties, dan wanneer het wordt gespeeld. Dus ja, het is een heel ander ding. Zolang we dan nog niet naar concerten kunnen, dan maar even dit of zo.
En als we weer naar concerten kunnen ook nog.
Dan neemt hij ze, Lucky Fonds neemt ze ook mee naar zijn concert. Is ook hartstikke leuk. En ik heb nu net een hele leuke nieuwe, die komt in januari. Stiekem Gedanst van Toontje Lager. Die komt in een boek. Leek me ook super corona-proof.
Erik Meesim?
Ja, nee. Bert Hermelink, de tekstschrijver. Dit is allemaal
wie
gedoe,
is de tekstschrijver?
Hè? Bert Hermelink.
Oh ja?
Ja.
Maar wat is daar voor gedoe over?
Nou, Toontje Lager ligt niet zo lekker momenteel. Die twee, Erik Messi en Messi.
En Bert. En,
ja. Dus maar in ieder geval komt hij eraan. En ze hebben stiekem gedanst. Dat is dus dat je helemaal niet met elkaar danst. En,
precies.
Dat vond ik ook heel leuk. Dat vind ik sowieso grappig. Omdat het een leuk is om te sturen aan iemand die je misschien wel ziet zitten.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook wel een knipoog naar corona. Dat je op afstand door het raam heen met elkaar moet dansen.
Ja. Of dat je gewoon stiekem danst met elkaar.
Ja.
Kan je uitbommen.
Ja, hoeft niet eens door een raam.
Je leven in boekjes, Marije. Het is wat.
Ja. We hebben nog maar één boekje over scheiding. Nog niet zoveel over ouderschap. Dus misschien moet ik nog even door.
Tja.
Ja.
Nou, ik vind ze fantastisch. Ze zijn supermooi.
Dank.
En het lijkt me levenswerk. Ja, sowieso het hele boeken maken, maar ja.
Ja, ik hoop dat ik er ook nog even goed lang mee door kan gaan. Want ik heb nog heel genoeg veel, heel veel ideeën voor nieuwe kakkerlakjes.
Dank je wel.
Ja. Jij
dat
bedankt.
Ik bij je langs mocht komen. Rond de feestdagen.
Ja.
Ja.
Altijd welkom.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Marije Sietsma. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op deze podcast op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen. podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En als het mogelijk is, waar dan ook, geef ons lekker veel sterretjes.